Dag Mustafa Keur.
Hey,
ja, goeiedag.
Je gaat volgende week donderdag een interview geven in Leuven. En weet je al waar dit interview over zal gaan?
Ja, een goede vraag. Het gaat zijn met Goedele Wachters, dus nieuwsanker van VRT.
Ja?
En het is naar aanleiding van mijn boek natuurlijk, hè, De Lammeren. Ik veronderstel dat zij het boek gaat lezen. Dat hoop ik alleszins. En dat zij daarover natuurlijk de nodige vragen heeft klaarliggen.
Kan je ons nog iets meer vertellen over dat boek, De Lammeren? Het gaat over de zoektocht van een man, heb ik gehoord.
Ja, het is het klassieke verhaal van een tweede generatie allochtoon. En deze jonge man, die Umut Kara heet, die komt een beetje door tussen hamer en aandeel te vallen.
Mm-hmm.
Het klassieke verhaal van een in de vreemde levende allochtoon. Die, u kent het wel, nog hier, nog in het land van herkomst zich thuis voelt. En die allerlei existentiële vragen heeft over het leven en wat hij nu moet doen. Waardoor hij een beetje weemoedig en met allerlei vragen rondloopt. En de loutering komt daar wanneer hij een soort zoektocht maakt naar Anatolië, zijn heimat. En daar gebeuren een aantal onthutsende ontdekkingen. Die ik u niet ga verklappen natuurlijk. En dat is zo wat zijn katharsis, zeg maar. Een lam die een ram wordt, blokte de standaard. Dat vond ik wel heel typerend voor het verhaal.
En vandaar ook de titel, De Lammeren dan?
Ja, De Lammeren is meer een ingave van mezelf. Omdat er is een mooie anekdote aan verbonden, aan De Lammeren. Dus Anatolische vrouwen, ook mijn moeder, dus vandaag de dag. En die zijn nog heel archaïs in hun bewoordingen naar hun kinderen toe. Bijvoorbeeld wij zeggen tegen ons kinderen of tegen mensen die de vraag hebben, lievertje, poepetje, scheetje. Je kent het wel. En in Anatolië zijn die termen mijn lammetje, mijn ram, mijn hart. Dat soort dingen. En een lammetje is een heel gebruikelijk term voor moeders die hun kinderen noemen. Ja, lammetje, zeg maar. En dat vond ik zo'n mooie titel. En vandaar De Lammeren.
En mag ik eigenlijk stellen dat het boek ook deels autobiografisch is?
Het is semi-autobiografisch, ja.
Semi, ja.
Ja, maar ik zou kort door de bocht zijn als ik zeg dat het een autobiografie is. Dus mm-hmm. Dat is helemaal niet waar. Het enige wat letterlijk in het verhaal klopt is de suïcide van mijn broer. En al de rest heb ik natuurlijk aangedikt of mooi gebruik van gemaakt om de setting en de kleuren in te vullen naar het verhaal toe.
Maar zo de context van het hoofdpersonage, dus als ik zeg bijvoorbeeld, je hoofdpersonage woont ook in het Maasland, dat is eigenlijk ook je eigen context.
Ja, kijk, Umut Kara, laten we eerlijk zijn, het is een beetje mijn alter ego. Hè?
Mm-hmm.
Hij heet Umut, wat in het Turks hoop betekent. Maar zijn achternaam, Kara, staat dan weer het symbool voor zwart. Mm-hmm. Zwarte hoop. Dat is die contradictie wat in die man leeft. En het is ook parallel in het verhaal. Het is een beetje het klassieke verhaal van die wortels terug gaan opzoeken om te achterhalen van wie ben ik nu, waar hoor ik nou bij, welke kudde ben ik nou een lam van.
Mm-hmm.
En iedereen maakt wel op een of andere moment in zijn leven deze zoektocht, deze kwestie mee om tot zichzelf te komen of verlicht te geraken of hoe je het ook wilt noemen. En daar kan ik wel zeggen dat dat een beetje mijn alter ego is hoor.
Maar het verhaal zelf is dus eigenlijk wel universeel.
Ja, volgens de standaard ontbrak het aan universaliteit. Maar daar stond ik van te kijken eigenlijk. Wat bedoelen ze daarmee?
Ja.
Het gaat over, als we het over universele thema's hebben, liefde, dood en een zoektocht.
Mm-hmm.
Alle boeken gaan over dat soort, die drie soort dingen. En ik denk in alle bescheidenheid dat liefde, dood en een zoektocht, dat de rode draad in het verhaal is, hoor.
Mm-hmm.
Maar misschien hebben ze wel een punt, of misschien hebben ze het barok, het bloemrijke taal niet weten te appreciëren.
Ja.
Het is enorm lyrisch en enorm barok geschreven.
Hoe ben je eigenlijk als schrijver begonnen?
Ja, die vraag stel ik mij wel vaker af. En het is intussen een cliché geworden uitspraak van mij. Ik zit nu al 9 jaar in de rolstoel dus. Hè? En ik denk, na de dood van mijn broer, dat was in 94, tot met het overlijden van mijn broer Ilias Kara,
mm-hmm.
Mustafa Keur, de schrijver, is ontwaakt. Alleen had het nog een tiental jaartjes nodig, of een aantal jaartjes nodig, om met die ontdekking ook daadwerkelijk iets te mee gaan doen. Kijk, mijn inziens is iedereen begenadigd of begaafd met een talent. Maar wat doe je daarmee met die talent? Als je het überhaupt al ontdekt, wat doe je daarmee? Dan ga je het verfijnen en ga je het laten ontplooien, zodat je, ja, laten we het zeggen hoe het is, mm-hmm. daar iets creatiefs, iets in de kunsten mee doet. En daarvoor had ik denk ik de tijd nodig die iemand in een rolstoel heel veel en ruimschoots krijgt om na te denken. En dan borrelt datgene wat bij je lichaam en bij je geboorte in jou is gecijpeld, namelijk die talent van het pen, het schrijven, het een stem hanteren en dat op papier zetten. En dat was bij mij de literatuur.
Maar het schrijverschap, dat heb je in je of dat heb je niet volgens jou?
Je kan er niet omheen, dat je kan niet zomaar gaan schrijven, denk ik wel hoor. Dit klinkt misschien snobistisch, maar het is echt wel een ambacht, een métier. Schrijven is iets niet alledaags. Daarvoor ook dat men die vraag stelt aan alle schrijvers. Waarom bent u een schrijver geworden? Blijkbaar is dat iets, zo'n speciaal fenomeen. Waarom stelt men niet aan een bakker of aan een boekhouder? Waarom ben jij boekhouder geworden?
Ja.
Dat doe je. Maar de talenten, de kunsten, dat is een categorie denk ik wel hoor. Dus gewoon een kunst waaronder ook literatuur behoort. Denk ik wel dat het een gave is dat je meekrijgt of niet. Dat heb je of heb je niet.
Maar sommige mensen noemen het dan wel barok, je stijl.
Ik wist voorheen nog niet eens wat barok was. Nog is mijn naïviteit daarin. Hè? En nu weet ik wel wat barok is, wat surrealistisch is, wat poëtisch is natuurlijk. Maar al te goed. En ik denk wel dat het klopt hoor. Als ik ook mijn eigen tekst soms teruglees, denk ik, ja, ik snap wel wat men bedoelt met barok en bloemrijk en lyrisch.
Mm-hmm.
Maar dat ben ik dan weer, denk ik. Ik kan er niet omheen dat ik een emotionele schrijver ben.
Zou je je eigen literatuur als exotisch bestempelen?
Het is vreemd als je over je eigen boek een bepaalde stelling moet innemen.
Mm-hmm.
Maar als ik eerlijk ben en als ik rond mij heen kijk, men is nu al een decennia lang aan het roepen van alle kanten, waar blijft die eerste allochtoon met zijn bloemrijke, exotische boek die ons Vlaamse, of ons nuchtere Vlaamse letter kleur gaat geven. Wel, in alle bescheidenheid, hello, here I am. Ik denk wel dat ik een kleurrijk, evocatief verhaal heb geschreven over de wederwaardigheden van een land waar bepaalde mythes en sages nog wel leven, van elkaar trouw beloven onder een wensboom en dat aan de hand van een lintje.
Mm-hmm.
Die dan jullie leven lang gaat wapperen als jullie gelukkig zijn. En exotische literatuur, ja, wat is exotiek? Simpel mij is de definitie van een exotisch verhaal.
Mm-hmm.
Weet je niet hoor. Ik ben een oer-Vlaamse jongen soms, denk ik.
Dus het exotische zit volgens jou vooral in je stijl dan?
Ja, en het de droesem. Je hebt een stukje droesem onderaan en een wijnfles, hè?
Mm-hmm.
Wijn, lekker, mooi. Maar als die droesem, wat per definitie een soort gruis is van het wijn zelf, van de druiven zelf, maar ook van de kurk van bovenaan. Maar zonder die droesem, wat geen wijn zo lekker maakt, is juist die droesem.
Ja.
En die droesem, laat ik zeggen, dat het exotische, dat tikkeltje meer, dat extraatje is in jouw taal, denk ik.
Is er volgens jou nog zo'n hele allochtone mijn, als ik het zo mag zeggen, van jonge schrijvers die nog ontgonnen moet worden?
Wel een lichting die stilletjes aan het firmament, zijn neus aan het firmament komt duwen. Maar ik zou daar een opmerking over willen maken. Omdat we niet dezelfde fout maken zoals onze buurlanden hebben gedaan. Bijvoorbeeld Nederland is al 15, 20 jaar, nee 20 niet. We zijn daar al 15 jaar voor bij ons, dan bij ons in België,
mm-hmm.
met die lichting allochtone literatuur, zogezegd dan.
Yeah.
Kijk maar naar Hafid Bouazza, Abdelkader Ben Ali, allemaal met een prijs beloond, zoals de Liebtjes en de Gouden Uil. Wat mooi is, wat goed is, dat kan alleen maar een meerwaarde zijn aan de letteren. Maar ze hebben daar ook 12, 13 jaar geleden, omdat het ineens een hype was, iedereen die een beetje kleur en Marokkaans was en een beetje Nederlands kon, hebben ze ook een contract onder hun neus geduwd. Daar moet je mee oppassen, want dat is meer vast.
Ja.
Het zou niet over kwantiteit, maar kwaliteit moeten gaan.
Mm-hmm.
Positieve discriminatie blijft ook discriminatie. Ik zou daar toch voor oppassen hoor. En mensen niet alleen om een uiterlijk of een voorkomen of een welbespraakt Nederlands kunnen aan de hand daarvan taxeren om ze een boek te laten schrijven, want daar moet je niet mee beginnen. Nee. Dat is onzin. Kijk naar de waarden en wat heeft die man of die vrouw te vertellen. Dat is de meerwaarde aan onze mooie Vlaamse letteren.
Mm-hmm.
Dus, maar je vroeg of er een mijn was. Ja. Dat is nu wel een heel klein mijntje.
Ja.
Maar ik denk, en dit is een uitspraak die ik niet graag zou willen doen, dat we Mustafa Keurs en een aantal die ook wel in die circuit nu opduiken, dat de voortouwtrekkers zijn van die grote karavaan die eraan komt, denk ik.
Mm-hmm.
Maar wat laat komt, wil niet zeggen dat het slecht is, hoor. Ik bedoel, laat het rijden, laat het water geven om te zien wat voor mooie vruchten het later ons kan afzetten.
Mustafa Keur, heel erg bedankt voor dit gesprek.